Namens de kerkraad maak ik u het volgende bekend, gemeente. Morgenavond is er een presentatie van het door dominee Procé geschreven boek met de titel De Heilige Doop, Bijbelse grondslag, rijkdom en praktijk van de kinderdoop. Deze avond begint om 19:30 en vindt plaats in de zaal achter de kerk. Iedereen is van harte welkom. Aanstaande dinsdag zal de kerkenraad vergaderen. En komende zondag op de eerste Pinksterdag zal er in de morgendienst bediening van de Heilige Doop zijn. Voor alles geldt, zo de Heere wil en wij leven. Tot zover de mededelingen. Onze hulp en onze verwachting zijn in de naam van de Heere Heere. In de naam van die God die hemel en aarde uit niet heeft geschapen. Die trouw houdt en eeuwig leeft. En die nooit laat varen wat zijn hand begon. Amen, geliefde gemeente. Genade zij u en vrede van God de Vader, door de Heer Jezus Christus, in de gemeenschap van de Heilige Geest. Amen. Gemeente, laten we samen zingen Psalm 68, vers 9. Gods wagens boven het luchtig zwerk. En dat zijn de engelen, zoals u weet, zijn 10 en 10 maal 1000 sterk verdubbeld in getalen. Wij zingen op Psalm 68, het 9e vers. Gemeente, laten we met eerbied luisteren naar de wet van de Heere, zoals die tot ons komt in de 10 geboden. En in aansluiting daarop zingen we op Psalm 106, vers 4. Wij hebben God op het hoogst misdaan. Wij zijn van het heilspoor afgegaan, ja wij en onze vaderen tevens. Psalm 106, vers 4 zingen we na de wet van de Heere. Toen sprak God al deze woorden, zeggende: Ik ben de Heere uw God, die u uit Egypte, uit het diensthuis, uitgeleid heb. Gij zult geen andere goden voor mijn aangezicht hebben. Gij zult u geen gesneden beeld, noch enige gelijkenis maken van hetgeen boven in de hemel is, noch van hetgeen onder op de aarde is, nog van hetgeen in de wateren onder de aarde is. Gij zult u voor die niet buigen, noch hen dienen. Want ik, de Heere uw God, ben een ijverig God, die de misdaad van de vaders bezoekt aan de kinderen, aan het derde en aan het vierde lid dergenen die mij haten. En doe barmhartigheid aan duizenden dergenen die mij liefhebben en mijn geboden onderhouden. Gij zult de naam van de Heere uw God niet ijdel gebruiken. Want de Heere zal niet onschuldig houden die zijn naam ijdel gebruikt. Gedenkt de Sabbatdag, dat gij die heiligt. 6 dagen zult gij arbeiden en al uw werk doen, maar de 7e dag is de Sabbat van de Heere uw God. Dan zult gij geen werk doen. Gij, nog uw zoon, nog uw dochter, nog uw dienstknecht, nog uw dienstmaagd, nog uw vee, nog uw vreemdeling die in uw poorten is. Want in 6 dagen heeft de Heere de hemel en de aarde gemaakt, de zee en alles wat daarin is, en in rustte op de 7e dag. Daarom zegende de Heere de Sabbatdag en heiligde dezelve. Eert uw vader en uw moeder, opdat uw dagen verlengd worden in het land dat u de Heere uw God geeft. Gij zult niet doodslaan. Gij zult niet echt breken. Gij zult niet stelen. Gij zult geen valse getuigenis spreken tegen uw naaste. Gij zult niet begeren uw naasten huis. Gij zult niet begeren uw naasten vrouw, nog zijn dienstknecht, nog zijn dienstmaagd, nog zijn os, nog zijn ezel, nog iets dat van uw naaste is.
Thank you.
Gemeente, de schriftlezing in deze dienst vindt u in het Evangelie naar Lucas, hoofdstuk 24. We lezen vers 36 tot en met 53. Schriftlezing voor morgen is Lucas 24, vers 36 tot en met 53. En we lezen daarin het woord van de Heer het volgende. En als zij van deze dingen spraken, stond Jezus zelf in het midden van hen. En zei tot hen, vrede zij u lieden. En zij verschrikt en zeer bevreesd geworden zijnde, meenden dat ze een geest zagen. En hij zei tot hen, wat zijt ge ontroerd en waarom klimmen zulke overleggingen in uw harten? Ziet mijn handen en mijn voeten, want ik ben het zelf. Tast mij aan en ziet, want een geest heeft geen vlees en benen, gelijk gij ziet dat ik heb. En als hij dit zei, toonde hij hun de handen en de voeten. En toen ze het van blijdschap nog niet geloofden en zich verwonderden, zei hij tot hen, hebt gij hier iets om te eten? En ze gaven hem een stuk van een gebraden vis en van honing raten. En hij nam het en at het voor hun ogen. En hij zei tot hen, dit zijn de woorden die ik tot u sprak als ik nog met u was, namelijk dat het alles moest vervuld worden wat van mij geschreven is in de wet van Mozes en de profeten en psalmen. Toen opende hij hun verstand, opdat ze de schriften verstonden. En hij zei tot hen, alzo is er geschreven, en alzo moest de Christus lijden en van de doden opstaan op de derde dag, en in zijn naam gepredikt worden bekering en vergeving der zonden onder alle volken beginnende van Jeruzalem. En gij zijt getuigen van deze dingen. En zie, ik zend de belofte van mijn vader op u, maar blijf gij in de stad Jeruzalem, totdat gij zult aangedaan zijn met kracht uit de hoogte. En hij leidde hen buiten tot aan Bethanië. En zijn handen opheffende zegende hij hen. En het geschiedde als hij hen zegende, dat hij van hen scheidde en werd opgenomen in de hemel. En zij aanbaden hem en keerden weder naar Jeruzalem met grote blijdschap. En ze waren alle tijd in de tempel, lovende en dankende God. Amen. Gemeente, de tekst voor de prediking vindt u in Lucas 24, de twee laatste versen daarvan. Wij willen vanmorgen luisteren naar Lucas 24, vers 52 en 53, waar we in het woord van de Heere lezen, en zij aanbaden hem en keerden weder naar Jeruzalem met grote blijdschap. En ze waren alle tijd in de tempel, lovende en dankende God. Amen. Lieve gemeente, laten we samen bidden om Gods zegen over deze dienst. Genadig en barmhartig Heere in de hemel. Wat geeft u ons vanmorgen? Weer een rijke zegen. Dat wij op mochten staan. Dat wij een nieuwe dag uit uw hand mochten ontvangen. Een stralende dag. Wat is het buiten mooi. Het ruime hemel rond vertelt met blijde mond ook vandaag uw eer en heerlijkheid. Wat is het prachtig op vlakke, heren. Als je zo naar de kerk loopt, als je zo naar Middelharnis toe rijdt en je ziet de landerijen zo op vlakke rondom je heen, je wordt er stil van. We mogen iets opmerken van uw goedheid en van uw trouw. Van uw majesteit en heerlijkheid. U laat niet varen, hebben beleden, het werk van uw handen. Dat is ook zo in het rijk van de natuur. En we zien het rondom ons heen. En we danken u ervoor. En we loven en prijzen uw goedheid en trouw. Maar ook voor het feit, Heere, dat we vanmorgen in uw huis mogen zijn. Of dat anderen met ons meeluisteren op dit moment. En zo mogen we als gemeente voor uw aangezicht komen op deze stille zondagmorgen. Om u niet alleen te danken voor uw sparende hand over ons leven. Om u te danken voor uw trouwe zorg ook in de afgelopen week. Om u te danken wat u gaf op de Hemelvaartsdag. Wat u gaf gisteren toen we als gemeente met elkaar mochten eten. En nu vanmorgen zijn we in uw huis. We hebben uw woord gehoord via uw wet. We hebben uw woord gelezen uit het Lucas-evangelie. En nu zijn alle dingen gereed om naar de prediking van het evangelie te gaan luisteren. Mogen u afsmeken, Heere, de leiding en de werking van uw Heilige Geest. Mogen u bidden, Heere, dat u vanmorgen in ons midden wil zijn en dat u ons krachtig wil aanraken door uw geest en woord. Wilt u de prediking gebruiken om zondaren vanmorgen tot bekering te brengen, om geloof te wekken en te werken door uw Heilige Geest? En wilt u uw kinderen voeden, onderwijzen? Ja, Heer, wil ons allemaal uw zegen geven. Bidden we ook voor de kinderen in de kerk. Altijd weer fijn om ze te zien. Een vreugde om in uw huis te zijn samen met onze kinderen en met onze kleinkinderen. Heer, wilt u de jeugd van de gemeente gedenken ook vandaag en in deze dienst? En wilt u onze jongens en meisjes ook uw zegen geven en ook onze jonge mensen? Gaat u niemand van ons voorbij? Alhoewel dat we dat wel verdienen. Heer, we hebben zojuist uw wet gehoord. En toen hebben we een oude psalm op de lippen genomen. Maar Heer, laat dat niet alleen op onze lippen geweest zijn en laat niet alleen onze stembanden hebben getrild, maar laat ons hart erbij zijn. Want Heer, wat in dat verre verleden is beleden, in Psalm 106, dat is nog steeds zo. En dat geldt ook voor ons. En niemand van ons kan vanmorgen zeggen dat het voor hem of haar niet zo is. Wij hebben allemaal u op het hoogst misdaan. We zijn allemaal van nature van het heilspoor afgegaan. Ja, wij en onze vaderen tevens, terwijl u zoveel wonderen hebt verricht, zongen we. En toch, als u ons niet stilhoudt, als u ons niet opzoekt, als uw Heilige Geest niet in ons werkt, Heere, dan leven we maar door. En misschien doen we dat nog steeds. Misschien zijn we nog net zo zoals we geboren zijn geestelijk. O, wilt u dat vandaag veranderen? Wilt door de kracht van uw geest in ons werken? Hou ons stil, hou ons tegen. Breng ons op de knieën. Laat uw lieve geest vandaag onder ons werken. Onder jong en oud. U weet wat wij nodig hebben. U weet wat wij niet kunnen missen. En Heer, wilt u dan vandaag uw dienaar daarvoor gebruiken. Het is ook voor hem een bijzondere dag. Heer, hij mag weer in het midden van de gemeente zijn. En in het kerkgebouw, waar u het goede werk in hem begon. En hij is daar zo stil van ook vanochtend en zo diep verwonderd over. Heer, hier begon het. En u hebt het voortgezet, uw werk, tot op deze dag. U hebt uw dienaar zelfs geroepen om het evangelie van vrije genade te mogen verkondigen. En u mag u het vandaag hier doen. En we bidden, Heren, samen dat het tot een rijke zegen mag zijn voor ons allemaal. En laat het ook tot bemoediging mogen zijn, ook van jonge mensen misschien in de kerk die denken, zou het in mijn leven wel kunnen? Of iemand anders die al oud geworden is en denkt, ik bid al zo lang en ik zoek al zo vaak. En het is nog steeds niet gebeurd, maar Heer, u bent een God van wonderen. En uw dienaar is het een bewijs van dat u ook hier wilt werken. Doe het ook vandaag onder jong en oud. Opdat uw koninkrijk mag worden uitgebreid. En uw kinderen, uw volk, bemoedigd, vertroost, vermaand. U weet wat ze nodig hebben. Zo zijn onze ogen op u, Heere. Niks verdiend, lege handen. Maar die worden door u vervuld. Als de discipelen naar het strand gaan van het meer van Galilea. En als daar die vreemdeling op de oever staat, Heren, dan hebben ze lege handen. En het schip is leeg en het net is leeg en alles is leeg. En u zorgt voor 153 grote vissen. En Daarin laat u zien, Heer Jezus, hoe u bent en was en zult zijn. En wil zo ons vervullen vandaag dan met uw genade. Als wij met lege handen voor u moeten staan en onze zonden u moeten belijden. Wilt u dan uw zegen geven tot roem van uw naam en tot verheerlijking van uw deugden. Opdat zo uw naam vandaag de eer mag ontvangen. Dan zijn wij er goed mee. Heere, denk aan uw kind dat het moeilijk heeft. Denk aan uw kind dat bestreden wordt. Denk aan uw kind voor wie het donker is op dit moment. Zoek uw kinderen op vandaag. En laat er iets mogen zijn, Heere, ook als we vandaag terug mogen blikken op de hemelvaartsdag en erop door mogen gaan met elkaar. Laat er ook iets in ons hart mogen zijn van wat u aan de discipelen schonk. Grote blijdschap toen ze zagen op de ten hemel gevaren Christus. Laat er uw zegen mogen zijn in uw huis. We bidden dat ook voor hen die meeluisteren. Heer, fijn dat dat kan, dat er mogelijkheden zijn dat als je niet naar de kerk kunt gaan, dat het thuis kan. En we bidden voor onze broeders en zusters via kerktelefoon en internet. Laat ze ook vandaag een goede zondag mogen hebben en laat uw Heilige Geest ook in hen werken. Wij bidden voor elkaar, heren, in alle dingen die we ook in deze dienst hebben te doen. We bidden voor de koster, we bidden voor de organisten die ons vandaag zullen dienen. We bidden voor allen die taken hebben in en rond de eredienst. We leggen ook hen in uw hand, we bidden ook voor hen om uw zegen. Bewaart u ons ook voor de zonde en voor de boze en alles wat hinderen kan in deze dienst. Neem alles weg en maak zo plaats voor uw woord en voor uzelf en voor die gezegende Heer Jezus Christus. Opdat Hij verheerlijk mag worden door uw geest in ons hart en leven. Wij komen ook bij u met onze zorgen. We leggen vanmorgen ook onze nood voor u neer. De eenzaamheid van ons leven, de gebrokenheid van ons bestaan, onze rouw. Ons verdriet. Inderdaad, heren, wij zitten misschien hier met onze kinderen in de kerk, met onze kleinkinderen, maar er zijn er ongetwijfeld ook die dat niet hebben. Van wie de kinderen vandaag niet naar de kerk gaan, van wie de kleinkinderen niet met opa en oma in de kerk zitten. En we bidden, heren, voor hen, voor die kinderen, voor die kleinkinderen die afhaakten, voor hen die uw dienst vaarwel hebben gezegd. Wilt u met uw Heilige Geest in hen werken en wilt u hen terugbrengen bij u en bij uw woord? Heer, maar zo mogen we al onze zorgen voor u neerleggen. U kent ze. Wel genadig nabij zijn. Ondersteunen en helpen en vertroosten. Heer, mogen we vanmorgen bidden voor de jongelui die in de komende week examen gaan doen. Ook hier zijn ze in de gemeente die zich aan het voorbereiden zijn. En komende week begint hun examen. Heer, geef hen uw zegen. Dat ze het niet van hun eigen krachten en kunnen verwachten, maar van u. We bidden om uw genade voor hen, om gezondheid en wijsheid. Dat alles goed mag verlopen en dat ze straks een diploma mogen ontvangen. Misschien zijn ook kleinkinderen van ons die examen gaan doen. Wilt u ook hen zegenen? Heren, zo mogen ook dit aan u opdragen. U bent de God die overal in wil helpen. En die zegt, zonder mij kunt u niks doen. Dat we het ook als jongeren dan in deze dingen van u verwachten. En dat we ook merken mogen dat u in deze dingen aan ons denkt. Heer, zegen al uw dienaren vandaag. Laat uw koninkrijk mogen komen overal in deze wereld. Ook in dit dorp, op dit eiland, in ons eigen land, overal ter wereld. Heer, zegen allen die samenkomen rondom uw woord, ook uw vervolgde kerk. Maak u het zelf wel. Zo leggen we dit allemaal voor u neer. U dankend voor wat u gaf, u biddend om uw zegen. Zie ons allen aan in het volbrachte werk van de Heer Jezus Christus. Zie ons aan in Hem die aan uw rechterhand plaats nam en is. Zie ons aan in het offer van uw Zoon. En wilt u zo onze dank aanvaarden en onze gebeden verhoren om Jezus wil alleen. Amen. Gemeente, laten we samen zingen Psalm 24, vers 4. Verhoogd, o poorten, nu de boog rijst, eeuwige deuren rijst omhoog, opdat de koning in mocht rijden. En ook het vijfde vers. We zingen Psalm 24, vers 4 en 5. Gemeente, zullen we na de preek zingen op Psalm 119, vers 83. Wat vrede heeft elk die uw wet bemint. Zij zullen aan geen hinderpaal zich stoten. Ik, Heere, die al mijn blijdschap in u vindt, hoop op uw heil met al uw gunstgenoten. Ik doe uw geboden oprecht en welgezind. Uw liefdedienst heeft mij nog nooit verdriet gegeven. En zo is het ook. Psalm 119 zingen we vers 83 na het amen van de prediking. Geliefde gemeente, we gaan ook vanmorgen weer even in onze gedachten naar de Olijfberg. En als je dat zegt en je bent ooit in Israël geweest, dan zie je het gelijk voor je natuurlijk. Dat is die berg even buiten Jeruzalem ook nu nog. En jongens en meisjes, op de Olijfberg is de Heer Jezus naar de hemel gevaren. Zojuist met elkaar gelezen uit Gods woord. De Heer Jezus is zijn discipelen voorgegaan, 40 dagen na zijn opstanding. En op een van de toppen van de Olijfberg heeft hij afscheid van hen genomen. Zijn de laatste woorden gewisseld. En toen heeft hij zijn handen opgeheven, hebben we gelezen. En toen heeft hij zijn discipelen gezegend. En met dat hij hen zegende, is hij opgenomen terwijl ze het zien. Zijn voeten raken los van de grond. Een soort onzichtbare hand tilt hem als het ware naar boven. En voor de ogen van zijn discipelen vaart hij op. En gaat in vervulling onder andere wat we zongen in Psalm 68. En wat we zongen zojuist ook met Psalm 24. En de discipelen hebben dat gezien. De discipelen zien hun meester opgaan. Hij komt als het ware nog even langs. Ze zien zijn voeten nog even natuurlijk met de littekens. Dan gaat hij nog hoger. En is er een wolk die tussen hem en hen schuift. Een wolk die getuigt van Gods tegenwoordigheid en aanwezigheid. En dan zien ze hem niet meer. En dan is hij opgevaren. Of opgenomen, staat in Lucas, in de hemel. Opgevaren naar de hemel. Matthew Henry zegt dat dat zegenen van Jezus een teken is geweest van zijn liefde. Dat wil ik even aan u doorgeven, las ik gisteravond nog. Matthew Henry zegt, als Jezus zijn discipelen zegent bij zijn heengaan, dan betoont hij daarmee nog eens een keer dat hij ze lief heeft. Nou, dat is al een preek op zich natuurlijk. Hè? Want wat was er allemaal niet gebeurd in de laatste weken? Maar hij hield ze vast. Hij houdt al zijn kinderen vast. En zo gaat hij zegenend heen, ook als een teken van ik ben die grote hoge priester die heen gaat naar de Vader om daar mijn middelaarswerk voort te zetten, om daar mijn priestelijke bediening voortgang te doen hebben. En gemeente, op dat moment gaan we nu samen nadenken over de tekst die we voor ons hebben liggen vanmorgen. Een tekst waarvan je zou kunnen zeggen dat dat toch eigenlijk een bijzonder woord is. Of niet? Laten we samen nog even lezen wat onze tekst is. En zij aanbaden hem en keerden weder naar Jeruzalem met grote blijdschap. En ze waren alle tijd in de tempel, lovende en dankende God. Amen. Gemeente, ik schrijf als thema boven de preek blijdschap na Jezus hemelvaart. Het thema van de prediking is blijdschap na Jezus hemelvaart. Gemeente, vindt u dat inderdaad niet een bijzondere tekst? De 11 discipelen hebben net afscheid genomen van Jezus, van hun meester, van hun zaligmaker, met wie ze zo ongeveer 3 jaar hebben opgetrokken, van wie ze veel onderwijs hebben ontvangen, van wie ze veel liefde hebben gekregen, met wie ze veel hebben meegemaakt. En nu hebben ze afscheid van hem genomen en hij is heen gegaan, hij is opgevaren en zegenend hebben ze hem zien gaan. En die wolk is ertussen geschoven en nu is hij niet meer bij hen. Vindt u het dan niet opvallend dat in onze tekst staat dat ze, als ze dat hebben gezien, hem aanbidden. En dat als ze teruggaan naar Jeruzalem, teruggaan met grote blijdschap, dat is toch opvallend? Dat is eigenlijk een soort van bijzonder. Want je zou natuurlijk verwachten dat er verdriet zou zijn. En jongens en meisjes, daarom snapte ik die tekst vroeger nooit zo. Ik denk, ja, dat is toch niet normaal. Je hebt net afscheid genomen en Jezus gaat weg en hij komt niet meer terug. En hij gaat heen naar de Vader en hij gaat naar de hemel toe. En de discipelen moeten verder zonder hem. En nou zijn ze heel erg blij. En ze gaan naar de tempel toe als ze naar Jeruzalem gaan. Gevaarlijk terrein nogal. En dat loven ze en dat danken ze de God. Dat doe je toch niet na een afscheid? Ja, gemeente, toch staat het in Gods woord. In Gods woord staat dat dit de reactie van de discipelen geweest is nadat hun meester naar de hemel is gegaan. Daar is een drievoudige reactie op gekomen. Ze aanbidden hem allereerst. En vervolgens keren ze terug naar Jeruzalem met grote blijdschap in hun hart. En vervolgens, als ze dan in Jeruzalem zijn, dan gaan ze elke dag weer, te allen tijden staat er, naar de tempel toe. En ze loven en ze danken God als ze in zijn huis zijn, als ze bij de offers zijn, die eigenlijk niet meer gebracht hoeven te worden. Als ze op het uur van het gebed naar de tempel gaan om tot God te bidden. En ik vind helemaal niks van verdriet, van gemis, van pijn. Er is alleen maar blijdschap in hun hart en Gods woord zegt zelfs grote blijdschap. Gemeente, hoe zouden we dat kunnen verklaren? Ik denk dat Gods woord daar zelf antwoord op geeft. Waarom aanbidden ze hun meester als hij heen gegaan is? Waarom is er grote en diepe blijdschap in hun hart? Wel, dat komt door twee dingen. Dat komt allereerst omdat nog kort geleden, net hebben we elkaar gelezen, hij in hun midden verschenen was. En toen had hij met hen gesproken. En toen had hij de schriften voor hun geopend. En toen had hij ze hun verstand geopend. En toen hadden ze de schriften verstaan zoals ze ze nog nooit hadden verstaan. Dat staat in vers 45. Toen opende hij hun verstand. Opdat ze de schriften verstonden. En toen was hij met hen, net zoals bij de Emmausgangers, langs de wet van Mozes, de Tora, dus de eerste vijf boeken van Mozes gegaan. En toen had de Heer Jezus aangewezen, en daar gaat het over mij, en daar gaat het over mij, en dat getuigt van mij, en dat is een voorzegging over mij. En toen was hij naar de profetische geschriften gegaan, het tweede deel van het Oude Testament, en toen had hij de profeten aangewezen, en dat was een voorzegging van mij, en dat was een belofte die in mij in vervulling is gegaan, en daar sprak Jesaja over mij, en daar had Jeremia het over mij. En toen was hij ook nog naar de psalmen gegaan, naar het derde deel van Gods woord, de psalmen en die andere geschriften. En toen had hij ook aan hen laten zien dat al die schriften van hem spraken en om hem riepen en naar hem wezen. En hij had het hen laten zien. Hij had hun verstand geopend en toen hadden ze het gezien. En de Heilige Geest was erin meegekomen en de Heilige Geest had hen een zicht op Christus gegeven in het Oude Testament dat ze nog nooit hadden gehad. Dat was een aantal weken geleden gebeurd. En nu staan ze op de Olijfberg en nu gaat hun meester naar de hemel en de meester neemt afscheid en nu zegent hij hen. En met dat hij hen zegent, gemeente, gaan die schriften opnieuw voor hen open. Want let erop hoor, als Christus je zegent, dan word je gezegend. Was pas geleden met onze kinderen van de zonderschool en Adje hebben we dan één keer per jaar en de dominee gaat daar mee. En toen na het maaltijd, toen zei iemand van de leiding, dominee, wilt u met ons eindigen? En ik heb kinderbijbel meegenomen en wilt u een stukje uit die kinderbijbel voorlezen aan de kinderen? Ik zei, nou prima. En toen las ik uit de kinderbijbel voor dat de Heer Jezus kinderen zegent. U kent die geschiedenis wel, Marcus 10. En toen stond er zoiets in die kinderbijbel, dat toen Jezus hen zegende, dat betekent dat hij hen een nieuw hart kan geven. Toen dacht ik, kom op. Als Jezus je zegent, gemeente Calvijn zegt, al die kinderen zijn toen wederom geboren. En daar ben ik het mee eens. Want als Christus je zegent, dan is het niet een tevergeefse zegen. Kijk, wij kunnen elkaar zegenen. En als dominee kun je de zegen op de gemeente leggen. Maar dan moet je altijd maar afwachten wat de Geest daarmee doet. Maar als de Heer Jezus je zegent, als de Heer Jezus hier op de Olijfberg staat. En als de Heer Jezus zijn doorboorde handen uitbreidt. En als de Heer Jezus zijn discipelen de zegen oplegt. Die 11, die zijn tot in het diepst van hun ziel gezegend. En het woord is voor hen open gegaan en hun meester vaart in hemel. En ze verstaan wat daar gebeurt. En ze verstaan wat er daarna gebeurt. En daarom, gemeente, dit effect. Want verstaan ze dan? Wel, ze verstaan dat hun meester thuis komt. Had hij met hen over gesproken, toch? Want tegen Maria Magdalena bijvoorbeeld gezegd, toen hij was opgestaan en toen hij zich aan haar openbaarde, toen had hij gezegd, Maria, Ga maar tegen mijn discipelen vertellen dat ik aan het opvaren ben naar mijn vader en uw vader, naar mijn God en uw God. Hij had erover gesproken, niet waar, dat hij, nadat hij alles had volbracht, dit zou teruggaan naar de vader. En nu staan ze hier op de Olijfberg en Christus vaart op en ze weten het. Nu gaat hij terug naar het vaderhuis, nu gaat hij terug naar de troon van God. Nu is alles volbracht, dat hadden ze gezien, dat hadden ze gehoord. En nu zal hij ontvangen worden in de hemelse troonzaal en de vader staat op hem te wachten. En hij zal zijn offer bij de vader presenteren en zijn verzoenend bloed aan de vader als het maar aanbieden. En nu zagen ze opeens op Psalm 47 betekende dat de engelen hem met bazuingeschal en met gejuich zouden begeleiden. En nu snappen ze opeens nog dieper Psalm 68 die we hebben gezongen. Gij voert een hemel op vol eer, de kerker met uw buit, o Heer. En daarom staan ze op de Olijfberg en komt deze reactie. Omdat ze het woord van God verstaan dat nu vervuld wordt. Al de schrift die van Christus spreekt over zijn hemelvaart wordt nu vervuld. Hij komt thuis. De eeuwige deuren van de hemel openen zich. En de koning van de ere treedt binnen. Ja, ze hadden ook met hun meester gesproken over wat daarna gebeuren zou. Want inderdaad, we hebben het met elkaar gelezen, nietwaar? Hij was met hen door de wet van Mozes heen gegaan. En als je door de wet van Mozes heen gaat, door de 5 boeken van Mozes, dan kom je natuurlijk ook in Leviticus. Genesis, Exodus, Leviticus. Dan kom je langs al die wetten over de offers. Reken erop, gemeente, dat de Heer Jezus Christus, want hij ging er doorheen, dat hij aangewezen heeft dat al die offers over hem spraken. En toen was hij bij wat ons hoofdstuk 16 gekomen is. En toen heeft hij gezegd, die grote verzoendag, die wees op mij. En het werk van de hoge priester op de grote verzoendag, dat is mijn werk. En dat wees heen naar mij en dat is vervuld in mij. En wat de hoge priester deed op de grote verzoendag, als hij het heiligen der heiligen binnenging, dan zie je als het maar mij. Want dat wijst op mijn hemelvaart. Ik zal op de dag van mijn hemelvaart het hemelse heiligdom binnengaan, dat niet met handen is gemaakt. En dan zal ik gaan verschijnen voor het aangezicht van God, voor heel mijn volk en voor al mijn kinderen. En als ze daarom hem naast staan te staren, gemeente, dan weten ze, Christus komt thuis, Christus komt bij de Vader. Hij gaat daar zijn hoge priesterlijk werk voortzetten. Hij had het in de verwerving al volbracht, hij had zijn leven afgelegd, hij had zijn bloed gestort. En nou gaat hij als de hemelse hoge priester verschijnen voor het aangezicht van God, voor ons, met zijn dierbaar bloed. Verzoening doen voor onze zonden, verzoening doen voor de zonden van heel zijn volk. Daarom staan ze hem na te staren. En komt deze reactie er. Gods woord zal vervuld worden. Jezus zal in het hemelse heiligdom, zal in het heilige der heiligen dat boven is, niet rusteloos of niet werkeloos zijn, niet naast zijn vader gaan neerzitten, naast zijn rechterhand en dan verder niks meer doen. Nee, hij zal daar dag en nacht bezig zijn om zijn offer te effectueren. Daarom die grote blijdschap en daarom die aanbidding. Omdat Christus doorgaat met zijn werk. Trouwens, even tussen twee haakjes, lieve gemeente. Hoort u dat wij met God verzoend moeten worden? En wat gaat Christus in de hemel doen, zei ik u zojuist. Christus gaat naar de Vader, naar de troon van de Vader, om daar, Hebreeën 9 kunt u daarover nalezen, om daar met zijn bloed een eeuwige verlossing teweeg te brengen, om voor de Vader te verschijnen, voor zijn volk. Dat betekent wel dat ik met God verzoend moet worden. En mag ik u vanmorgen vragen, bent u al met God verzoend? Kijk, van nature zijn wij zondaren en van nature kunnen wij voor God niet bestaan. En wie wij ook zijn en wat we ook doen in ons leven, maar geestelijk gesproken staat het van huis uit er heel slecht voor. Wij hebben tegen God gezondigd in het paradijs en dat heeft ons erfzonde opgeleverd. En die erfzonde, daar zijn we mee geboren. En vanuit dat verdorven hart borrelt en bruist allerlei zonde op. En we kunnen voor God daardoor niet bestaan in onze gedachten en woorden en daden. Zondigen we tegen God en we zijn nalatig in heel veel dingen. En wat God in zijn wet van ons vraagt, dat lagen we naast ons neer. Ons leven zit vol zonde. En dat brengt een hemelhoge schuld voor God teweeg. En die schuld die kan ik niet voldoen, die maak ik alleen elke dag groter. En we hebben dus een heel groot geestelijk probleem. Ook al gaat het in je leven verder goed, dan zeg je, dominee, ik ben gezond en voorspoed en een mooi huis enzovoort. Maar gemeente, geestelijk, er is een geweldige kloof tussen God en mijn ziel. Hoe wordt die overbrugd? Het woord van God zegt, ik moet met God worden verzoend. En de apostel Paulus zegt in een van zijn brieven, laat u met God verzoenen. Maar u zegt misschien, dominee, hoe moet dat dan? Lieve gemeente, ik mag u vanmorgen wijzen op de Heer Jezus Christus, die aan de rechterhand van de Vader is, die opgevaren is ten hemel en daar aan die rechterhand van de Vader voor het aangezicht van God verschijnt met zijn offerbloed om verzoening te doen voor de zonden. En als u nou met God verzoend wil worden en niet weet hoe het moet, dan moet u dat maar vandaag tegen de Heer Jezus gaan zeggen. En dan mag u vandaag aan de Heer Jezus vragen, wilt u mij met God verzoenen? En wilt u voor mij tussentreden bij de Vader? En wilt u voor mij op grond van uw dierbaar bloed verzoening afsmeken van uw Vader? En lieve gemeente, als u dat zo van Christus begeert, en als u vandaag zo tot Christus vlucht, en als u zich vandaag zo in zijn armen werpen mag, dan mag ik u verkondigen, dan zult u met God worden verzoend door de dood van zijn zoon, door het bloed van Christus. Want hij leeft om daarvoor te werken en hij leeft om voor de troon bezig te zijn. En de discipelen zien het, hij gaat naar huis als de hemelse hoge priester en hij gaat zijn werk daar voortzetten. En gemeente, daar moeten wij in besloten worden. He? Want buiten Jezus geen leven hoor, en buiten verzoening en eeuwige rampzaligheid en buiten dat bloed, als je geen bloed aan de deurposten had, weet je wel, in Egypte, dan kwam de verderfengel en dan ging je eraan. Maar je was veilig achter het bloed en zo is Gods kind en zo mag u ook veilig zijn, ach, veilig zijn, achter het bloed van Gods lam. Bent u al veilig, mijn broeder, mijn zuster, jongen en meisje? Ze weten nog meer, de discipelen. De discipelen weten ook dat als Christus heen gaat en ten hemel vaart, dan gaat hij daar ook in de hemel verder met zijn voorbidding. Daar had hij ook met hen over gesproken, nietwaar? Want hij had de schriften voor hen geopend. En dat was ook een taak van de hoge priester geweest, jongens en meisjes. Als de hoge priester het heilige der heiligen binnenging op de grote verzoendag. Dan ging hij eerst een schaal met reukwerk daar neerzetten, wat rookte, want hij mocht de ark niet zien. Want dat was de heiligheid Gods. En God woonde boven de ark, weet je wel, tussen die vleugels van die cherubs. En dan ging hij vervolgens met bloed het heiligdom binnen, om eerst voor zichzelf verzoening te doen en dan voor de zonde van het volk. Maar dan ging die hoge priester ook in het heilige der heiligen bidden voor zichzelf en bidden voor het volk Israël. En dan ging hij vervolgens naar buiten en als dan een hele ritueel van de grote verzoendag ten einde was, dan mocht hij de zegen van God op het volk leggen. De Heer Jezus had het tegen zijn discipelen vast en zeker gezegd, want verderop in de Bijbel lees ik het, dat hij heen zou gaan naar de Vader, niet alleen om zijn offer te presenteren, om zijn bloed voor de Vader als het ware voor te houden en zo verzoening, dagelijkse verzoening voor de zonde te doen, maar hij zou ook voorbidding doen voor zijn volk. En de discipelen wisten dat. Als Jezus ten hemel vaart, dan wisten ze en dan weten ze, hij gaat nu voorbidding doen bij de Vader, ook voor ons. En jongens en meisjes, een voorbeeld daarvan hadden ze nog niet zo heel lang geleden, als ik goed reken, 6 weken geleden ongeveer, hadden ze een voorbeeld daarvan meegemaakt. Als ze op weg gaan naar vanuit Jeruzalem naar de Olijfberg, naar Gethsemane, onderweg, dan loopt de Heer Jezus langs een wijnstok en dan zegt hij, jongens, ho even. En dan gaat hij over die wijnstok iets vertellen. Ik ben de, u weet dat wel, Johannes 15 en Johannes 17, ook onderweg naar Gethsemane, dan spreekt hij een gebed uit. Wij noemen dat het hoge priesterlijk gebed. U kunt dat vandaag nog eens doorlezen. En dat hebben de discipelen gehoord. Heeft Johannes de evangelist ook gehoord. Heeft dat later door de Heilige Geest geleid opgeschreven. En zo hebben ze een voorbeeld ook heel van nabij gezien. En misschien zijn er meer voorbeelden geweest. Ik denk het wel. Dat hun meester bad tot God. Hij had het bijvoorbeeld ook nog gezegd tegen Petrus. Van de Satan heeft u niet een zeer begeerte ziften als de tarwe. Maar ik heb voor jou gebeden. En dat weten ze nu ook als Jezus ten hemel vaart, dat hij daarheen gaat om te bidden. Hij zal de biddende en dankende hoge priester zijn. Hij zal op grond van zijn bloed zegen en genade en hulp en bijstand afsmeken voor heel zijn volk en dus ook voor hun. Ook voor het werk dat ze straks gaan doen, het werk dat ze in deze wereld moeten gaan verrichten. Vanuit Jeruzalem moeten ze het evangelie gaan verkondigen. En het woord van God moet over heel de wereld verspreid worden. Hoe zouden ze dat kunnen? Maar ze mogen weten, Christus gaat naar de Vader en hij zal voor ons bidden. En dat gebed zal effect hebben en dat gebed wordt verhoord. Want gemeente, wij zitten wel eens met onverhoorde gebeden en bij ons gaat het wel eens heel anders dan je denkt. Maar als Christus bidt tot de Vader, wordt hij altijd verhoord. En krijgt hij precies ook wat hij aan de Vader vraagt. Als Christus op dit moment aan de Vader vraagt dat jouw hart opengaat. Als Christus op deze zondag aan de Vader afsmeekt dat u tot bekering komt, of dat u tot ruimte komt, of dat er zekerheid van het geloof komt, dan komt het er. Christus kent geen onverhoorde gebeden. Hij is aan de rechterhand van de Vader. Hij presenteert zijn offerbloed. Hij presenteert zijn doorboorde handen. En de Vader zegt, eis van mij en ik zal geven. Gemeente, wat is dat iets wat wij vaak vergeten, vindt u niet? De discipelen staan er blij om te zijn, maar wat vergeten wij vaak? Dat de Heer Jezus aan de rechterhand van de Vader is en dat Hij onze voorbidder is. Volk van God, wat leven wij toch vaak uit de aardse? Want zijn we vaak op beneden gericht en op jezelf en op je omstandigheden en op je zorgen, en die zijn er natuurlijk ook wel. Maar wat vergeten we veel, dat Christus die in de hemel is en opgevaren is naar de hemel, de voorbidder is van al zijn kinderen. En voor allemaal, ook voor hen die nog zijn kinderen moeten worden. Want dat lees je ook in Johannes 17, dat Christus daar al bidt voor allen die door het woord van de apostelen in hem zullen geloven. Jaren geleden schiep naar toe binnen een preek de dominee Baas een keer in Sliedrecht. En toen zei hij in de preek zoiets van, misschien bidt hij ook al voor u en voor jou. Dat je het nu nog niet weet. Maar dat je in dat getal van de uitverkorenen bent opgenomen. En dat heeft me toen zo getroffen. En dat heeft toen in mijn hart dat gebed gewekt en gewerkt van, Heere, dat ik ook in uw voorbidding betrokken en besloten mag wezen. En dat mag u ook vragen. Hè? U mag vragen, Heere, dat ik ook in die voorbeden besloten mag zijn. Want dan komt er effect en dan komt er zegen en dan komt er genade. Ook al heb je dat niet verdiend en is het al jarenlang dat je onbekeerd doorgeleefd hebt. Als hij voor je bidt, komt er zegen. En de discipelen die weten het. En ze zijn er verblijd om. En ze denken eraan. Hun meester gaat heen naar de Vader en hij zal voor hen en voor zijn kerk bidden. Hij leeft ervoor. Ook hier op Flakkee heb je wel van die mensen, hè, daar kan je van zeggen, die leven ergens voor. Er zijn heel wat zusters onder ons waarvan je kunt zeggen, denk ik, die leven voor hun gezin. Hè? Die leven ervoor om te zorgen. En dat wordt op een menige begrafenis ook wel gezegd. Hè? Het leven van moeder was dienen, wordt er dan gezegd. Nou, gemeente, mag ik u vanmorgen meenemen naar Christus. Hij leeft ervoor, zegt Hebreeën 7, vers 25, om voor zijn volk te bidden. En de discipelen denken eraan bij zijn hemelvaart. En ze zijn verblijd. En ze aanbidden. Hem. Om twee dingen nog meer. Hij had ook nog gezegd, vlak voordat hij heen ging, dat hij de Heilige Geest zou zenden. En dan kunt u nalezen in Handelingen 1, niet waar? Dan gaan ze naar de Olijfberg en heb je dat laatste gesprek. En dan zegt de Heer Jezus dat niet lang na deze dagen zal ik jullie dopen met de Heilige Geest. De Heilige Geest die al in hen werkende natuurlijk, want ze waren al kinderen Gods. Maar die Heilige Geest die ze nodig hadden om hun werk in de wereld te gaan doen. Die Heilige Geest in zijn vollere, in zijn rijkere, in zijn diepere bediening. De Heilige Geest die het uit Christus nu kon nemen, uit dat volbrachte werk en kon toepassen. En nu staan ze hier op de Olijfberg en nu weten ze het. Niet lang na deze dagen worden we gedoopt met de Heilige Geest. Zal het, zou je kunnen zeggen, in onze taal Pinksteren worden? En ze zijn verblijd, want ze geloven vast dat God zijn belofte zal vervullen en dat Christus het zal doen. Daarom zijn ze vervuld met grote blijdschap. Niet lang na deze dagen zal de Heilige Geest over ons komen en zullen we vervuld worden met de Heilige Geest en zal God zijn belofte vervullen. Gemeente, weet u trouwens dat u ook de Heilige Geest nodig hebt? Natuurlijk, wij zijn geen apostelen enzovoort, maar Gods Geest hebben we allemaal nodig. Hè? Het werk van Gods Geest, wedergeboorte en het daarna. Het werk van de Heilige Geest, kent u het werk van de Heilige Geest? Trouwens ook op grond van de voorbinding van Christus komt de Heilige Geest. Dus als u zegt vanmorgen, dominee, hoe kan ik nou weten of Christus ook voor mij bidt? Nou, dan is de Heilige Geest in uw leven gekomen en dan bent u wederom geboren en dan bent u een kind des Heren geworden. En heeft de Heilige Geest u ontdekt aan uw zonde en schuld en heeft de Heilige Geest u geleid en gedoen vluchten tot Christus? En dan mag u leven vanuit Christus, dat is het werk toch van de Heilige Geest? Toen ik daar in die bank zat, dan heb ik dat hier beluisterd uit de mond van dominee Den Butter. Veel van hem geleerd en daarom ben ik zo dankbaar dat ik vandaag hier mag staan. Wat is God goed, gemeente? Wat wil God werken door zijn geest in mensenlevens? Jongelui, jullie zitten hier in de kerk. Ik zat hier ook in de kerk, was ook jong, 18, 17, 18, 19 jaar. Stond hier dominee Den Butter. En toen kwam de Heilige Geest in het woord mee. En toen gebeurde het. Toen kwam de Heer in mijn leven. En dat gun ik u nu van harte. Mijn plaats en vroegere plaatsgenoten. Dat de Heilige Geest in u werkt. Dat de Heilige Geest komt. Dat de Heilige Geest u wederbaart. Bid om de Heilige Geest. De discipelen die weten, de Heilige Geest is ons beloofd. En we zullen het vanavond zien als God het geeft. Dan gaan ze bidden om de komst van de Heilige Geest. En 10 dagen daarna is de Heilige Geest gekomen. En de Heilige Geest hebben we allemaal nodig. Geesteloos, leeg aan de geest als we zijn van nature. Maar de Heilige Geest komt en hij verbreekt het hardste hart. En ik zeg het vaak in Vlaardingen op de kansel. Voor God zijn er geen hopeloze gevallen. Ook al ben je nog zo verstokt en nog zo hard en nog zo onverschillig en nog zo vijandig. En misschien zit je vanmorgen hier omdat je moest van je vader en moeder. Het maakt allemaal niet uit. Als de Heilige Geest werkt en komt, dan word je geraakt, dan word je getroffen, dan word je geveld. Wordt hij alles. Christus en de Vader en de Zoon. Dan gaat er een wonder in je leven zich voltrekken, gemeente. Ongelooflijk. Het wonder van Gods genade. Het wonder van het werk van de Heilige Geest. En de discipelen zijn verblijd en de discipelen aanbidden de Heer Jezus, want ze weten, hij zal de Heilige Geest zenden. En dan weten ze ook nog een ding, want dat heeft hij ook aan hen verklaard en uitgelegd. Ze weten dat hij ook plaats aanbereiden is voor hen. Het staat in Johannes 14, had hij ook gezegd, dat was ook nog maar 6 weken geleden, dat hij zou heen gaan naar de Vader om plaats voor hen te bereiden. Dus ze wisten, hij gaat ons voor. En als hij daar is, zal hij plaats voor ons bereiden en dan zal hij ons tot zich nemen, want dat heeft hij beloofd. En gemeente, daarom dus ook die blijdschap. Daarom dus geen droefheid. Wel toen de Heer Jezus het aankondigde dat hij heen ging, dat kun je ook in de Bijbel lezen, Johannes 16. Als de Heer Jezus spreekt over zijn heengaan, dan zegt hij, nou nu gaat droefheid jullie hart vervullen. En dat was ook zo, maar nu niet. Want ze weten, hij gaat heen, hij gaat plaats voor ons bereiden, het is maar een tijdelijk afscheid en hij komt terug op zijn tijd en hij zal ons tot zich nemen in heerlijkheid en we zullen altijd bij hem zijn. Hij is onze plaatsbekleder, onze plaatsbereider, hij zal ons nooit meer loslaten. Gemeente, dat is ook een troost, hè, trouwens. Dat Gods kind het mag weten dat er een plaats bereid wordt bij de Vader. Dat Christus niet alleen verzoening doet voor mijn zonde bij de Vader. En niet alleen dat hij tussentreedt bij de Vader dag en nacht. Wat een zegen, wat een voorrecht, hè. Dag en nacht treedt hij tussen bij de Vader. Schiet me nou een verhaal te binnen toen ik stage liep in Veenendaal, 1994. Er was een zuster van de gemeente daar, die was ernstig psychisch ziek. En ze is een hele tijd in coma gehouden om zo tot rust te komen. En toen was ze bijgekomen en dominee Van Beek zei, joh, bezoek ze nog maar een keertje. En toen was ik bij haar thuis en ze zegt, het is me zo'n wonder geweest, dominee. Ik was natuurlijk nog geen dominee. Maar ze zegt, het is zo'n wonder voor me geweest, dominee, dat toen ik niet bidden kon, want ik was in een soort van coma. Maar dat hij voor mij bad en dat hij mij vasthield en dat hij afbad bij de Vader wat ik nodig had. Mooi, hè? Misschien zijn er ouderen die zitten mee te luisteren en die zeggen, dominee, ik kan niet meer zo goed bidden. Ik heb wel ouderen in mijn gemeente die dat hebben gezegd of nog wel zeggen. Die zegt, dominee, ik weet niet meer hoe ik het formuleren moet. En mijn gedachten zijn verwaard en zo. Maar wat een troost is het dan, hè, dat Christus de hemelse voorbidder is. En dat hij voor mij bidden wil en dat hij ook voor mij bidden moet. En dat hij mijn gebeden over moet nemen. En mijn gebeden moet heiligen en reinigen en eraf moet halen wat er niet in hoort. En erbij moet zetten wat er een wel behoort te zijn. En dat hij zo mijn gebeden tot de Vader draagt. En dan worden ze verhoord. Ook dat gebed als hij plaats bereidt. Hij maakt plaats voor zijn volk, want er is vanuit ons geen plaats. En ik heb geen recht om bij de Heere te zijn. En ik heb geen recht om op de nieuwe aarde straks te wezen. Maar hij maakt plaats. Hij is de plaatsbereider. Als ik dat vertel, dan denk ik aan dat gehandicapte meisje over wie ik wel eens las. Ik heb ook een gehandicapt dochtertje en daarom spreek ik misschien ook zo aan. Ze vroeg een keer aan een gehandicapt meisje van, wat is de Heer Jezus eigenlijk aan het doen in de hemel? En toen zei ze, hij is een stoel voor me aan het klaarzetten. Mooi, hè? Dat kind had het begrepen. Hè? Wat voor de wijzen en verstandigen verborgen is, wordt aan de kinderkens geopenbaard. Lieve mensen, mag u weten dat hij plaats bereidt voor u. Waar is uw toekomst? Waar leven wij heen? Van nature naar de eeuwige rampzaligheid. Maar door Gods genade is daar een plaatsbereider die de plaats bereidt bij de Heere en mij tot zich nemen zal in heerlijkheid op zijn tijd, als grond van, op grond van zijn lijden en sterven en opstanding en hemelvaart. Wat een troost is het ook vanmorgen voor u. Als u zegt, ik ben alleen, dominee. Als ik zo een beetje rondkijk, dan zie ik sommigen van u alleen zitten. En dan herinner ik me uit de tijd dat ik hier kwam, dat u met uw man of vrouw nog in de kerkbank zat. Ze zijn heen gegaan, net zei broeder Bonnet ook. Dominee, zijn in al die jaren dat u hier niet meer bent, heel wat mensen ook overleden. En dat is ook zo. Ja, maar als je dan weten mag, hè, dat je geliefde bij de Heer is. Dat er plaats bereid is bij de Vader en dat daar uw geliefde mag wezen. Dan mag u getroost zijn vandaag. He, want dan zal de Heer voor uw geliefde zorgen. En dan zal de Heer ervoor zorgen straks bij de wederkomst dat uw geliefde op zal staan. En een verheerlijk lichaam zal ontvangen en op de nieuwe aarde zal wonen. En ik hoop dat u dan ook daar mag zijn. Nou gemeente, dat zijn de dingen die door de discipelen heen gaan. En daarom aanbidden ze Christus. Misschien ook nog iets over zeggen. Dat aanbidden, dat is letterlijk zoiets als ze vallen voor hem neer op de grond. En gemeente, kan u zich dat voorstellen als je dit meemaakt, als je meester heen gaat en als je door de Heilige Geest en door zijn zegen deze blik op Christus kijkt, dan blijf je niet overeind. Ze vallen plat op de grond en ze aanbidden hem. En ik heb u al uitgelegd, grote blijdschap gaat door hun hart heen en die blijft er ook als ze aangesproken zijn door die twee engelen en als ze teruggaan naar Jeruzalem en die blijft. Gemeente, ziet u trouwens dat ze naar Jeruzalem gaan? Een zeer gevaarlijke plek, dacht ik. Een plek waar 6 weken geleden heel ernstige dingen zijn gebeurd. En u weet, 6 weken geleden hadden ze ook achter gesloten deuren gezeten. Waren ze zich niet, hadden ze zich niet veilig geweten. Nu gaan ze naar Jeruzalem toe en ze gaan zelfs elke dag naar de tempel. En ze loven en ze danken God en hun hart is vervuld met blijdschap. Gemeente, begrijpt u dat? Nee, en toch wel. Want het is nou het werk van Gods genade, hè? Als de Heere overkomt en als de Heere je hart vervult en als de Heere zicht geeft op Christus, dan komt er grote blijdschap in je leven. En dan zal, nou, wat de wereld dan denkt en doet, dat maakt allemaal niet uit, want dan krijgt God zijn eer en wordt God verheerlijkt. En dat gebeurt hier. He, want ze gaan naar de tempel toe en ze weten wel, die offers die hoeven eigenlijk niet in plaats te vinden, want dat voorhangsel is gescheurd. Maar op de uren van het gebed, handelingen 3 vers 1, dan zijn ze daar aanwezig. Het is nog steeds Gods huis en dan klinken nog steeds Gods huis en tempelzangen. En dan zijn ze daar om God te loven en te danken. En zo krijgt God de eer in hun leven van zijn werk, van zijn genade, van zijn hemelvaart. God wordt geloofd, God wordt gedankt. Loven in het Grieks, eulogio, betekent letterlijk ze spreken, ze spreken goed over God. Dus als ze in de tempel zijn, dan spreken ze goed over hem. En de Heer ontvangt de Heer en de Heer wordt gedankt. En de Heer wordt groot gemaakt. En gemeente, als ik dan nog tenslotte deze nog één ding mag zeggen. Dit is dus, samengevat, de reactie, de vrucht op de hemelvaart van Christus bij de discipelen. He, ze aanbaden hem, dus ze worden klein, ze vallen op de grond, ze verootmoedigen zich, ze voelen dat ze voor God niet kunnen bestaan, maar ze verwonderen zich over het werk van Gods genade. En ze zijn verblijd. En ze loven en danken God. Dat is de reactie geweest bij hen. Maar nu de vraag tenslotte nog, wat is de reactie van u en van jou op de hemelvaart van de Heer Jezus Christus? Afgelopen donderdag hebben we die herdacht. Afgelopen donderdag heeft de dominee gepreekt dat Jesaja 52 over de troonsbestijging van Christus, over de hemelvaart van hem. En dat was niet de eerste preek, denk ik, die u hoorde over de hemelvaart. En u hebt er misschien al vele gehoord, misschien loopt het al in de tientallen. Gemeente, mag ik u vanmorgen vragen en neemt die vraag ook mee naar huis. Wat is het effect van de hemelvaart van Christus in mijn leven? Gemeente, mag u zich vanmorgen herkennen in de reactie van de discipelen? Is er in uw leven op de hemelvaartsdag van Christus of daarna ook wel eens iets geweest van aanbidding? Is er op de hemelvaartsdag wel eens geweest iets van grote blijdschap? Dat u zich mocht verheugen in God, in het werk van de drieënig op de dag van zijn hemelvaart. Herkent u zich in wat de discipelen hier mogen doen? Dat u looft en dankt, misschien vanmorgen. Gisteren had ik de weeksluiting in Uitzicht, gisteren bedoel ik. Donderdag is hemelvaartsdag in Vlaardingen en vrijdagmorgen in Uitzicht, de weeksluiting. En toen ook weer over de hemelvaart van Christus gesproken. En toen was er een oudere mevrouw en na afloop geef ik altijd de oudjes een hand. En toen kneep ze zo in mijn hand en tranen biggelden uit haar ogen. En ze zegt, dominee, het is vandaag hemelvaartsdag voor me geworden. Gisteren ging het wat langs me heen. Gisteren heeft het me niet geraakt. Maar vanmorgen is het hemelvaartsdag voor mij. Lieve mensen, mag het zo misschien vandaag voor u of voor jouw hemelvaartsdag zijn. En laat zo vandaag door Gods genade en door Gods geest er iets mogen zijn van en ze aanbidden hem. En er is grote blijdschap. Zou er geen blijdschap zijn over wat God doet en wat God heeft gedaan? Zou er vanmorgen geen blijdschap in ons hart mogen zijn over de Heer Jezus Christus, die aan de rechterhand van de Vader is en verzoenend en voorbiddend bezig is? Zou er geen blijdschap zijn, volk van God, als je weten mag dat Hij door zijn geest in je werkt en dat Hij plaats bereidt en dat Hij je tot zich nemen zal in heerlijkheid? Zouden we ons niet meer moeten verblijden in deze dingen? En zouden we niet meer, zoals de apostel schrijft, moeten zoeken de dingen die boven zijn, waar Christus is, en niet de dingen die beneden zijn? Dan kan ook Gods kind in de dingen van deze tijd opgaan en daar komt natuurlijk van alles op je af. En dat weet ik ook allemaal wel. Ik ben lang genoeg dominee om te weten wat er in mensenlevens gebeuren kan en wat in gezinnen gebeuren zal en kan. Dat weet ik allemaal wel. En mijn eigen leven weet ik het ook wel van. Maar daarom zeg ik het ook tegen u en tegen mijzelf. Lieve gemeente, zie op Christus. Zie op hem die aan de rechterhand van God is. En die ook uw zaligmaker wil zijn en ook uw verlosser en ook uw heiland. En ik zeg het nog een keer. Vlucht tot Christus. En laten we inderdaad meer zoeken de dingen die bij hem zijn. En laten we meer zoeken wat Christus al in zijn verheerlijking aan zijn volk wil bieden. Wil ik tenslotte eindigen met een paar opmerkingen van Wilhelmus aan Brakel. Ik ken meneer nog dat ik, toen de Heer in mij ging werken, dat ik ook dat boek ben gaan lezen. Nou ja, boek, dat zijn twee dikke pillen natuurlijk. Maar daar heb ik daar veel aan gehad. Ook voor het eerst toen ik aan het avondmaal ging, maar ook op andere momenten. Dus ik zou het van harte willen aanbevelen. De redelijke godsdienst van Wilhelmus aan Brakel. Neef van mijn vrouw heeft dat kort geleden hertaald, het eerste deel daarvan. He, maar ook de oudere versie is nog prima te lezen. Brakel, prachtig, geestelijk, bijbels, bevindelijk. He, het zal bij u misschien in de kast staan. Pak het er nog eens bij zo af en toe en lees het voor uzelf. Als het dan gaat over de prediking van vanmorgen en de tekst die ik nu uitgelegd heb. Gemeente, dan lees ik bij Brakel. Het wordt geciteerd in het boekje van dokter Van Vlastuin. Waar de liefde tot deze koning is, is een bijzonder licht, een helderheid, een vreugde in de ziel. Zij ziet naar hem, die ziel dus. Zij raakt niet uitgekeken op hem. Zij mediteert en denkt over zijn heerlijkheid en lieflijkheid. Zij is blij dat hij zo hoog verheven is, dat hij met eer en heerlijkheid is gekroond. Zij gunt het hem met geheel haar hart. Het is haar vermaak te zien hoe alle engelen zich voor hem neerbuigen en hem aanbidden. En hoe alle godzaligen met de stralen van hun liefde in hem als het middelpunt eindigen. Dat de duivelen voor hem sidderen en dat alles in zijn hand is en hem ten dienste moet staan. Brakel zegt, meditatie over Christus' verhoging biedt stof om de ziel aan te laven. Hoort u dat? De meditatie over Christus' verhoging biedt stof om de ziel aan te laven. Brakel schrijft, het is niet genoeg alleen maar over Christus' vernedering te denken en daarin de voldoening te zoeken en te zien. Dat is natuurlijk wel belangrijk. Als Christus niet had geleden, als Christus niet had was gestorven, als Christus zijn bloed niet had geofferd, dan was er geen zaligheid, zeker. Maar zegt Brakel, dat is niet genoeg om alleen maar over Christus' vernedering te denken en daarin de voldoening te zoeken en te zien. In deze dingen alleen te blijven is de oorzaak van veel ingezonkenheid, ongelovigheid, onstandvastigheid. En het belet de geestelijke groei om Jezus te verheerlijken. Maar, zegt Brakel, het geeft veel groei, troost en sterkte om naast Christus' vernedering ook zijn verhoging te bedenken. Het is het begin van de hemel. En daarom, zegt Brakel, wen u aan het beschouwen van de verheerlijkte Christus. Nou, Brakel schreef zijn redelijke godsdienst in 1700. Het is nu 2016. Dus dat is 316 jaar geleden. En Brakel zegt als dienaar van het evangelie, en ik geef het door aan u en aan jou en aan mezelf. Brakel zegt vanmorgen ook naar aanleiding van deze preek. Brakel zegt, wen u aan het beschouwen van de verheerlijkte Jezus. Lieve gemeente van Middelharnis, als dat er mag wezen, dan zullen we Jezus aanbidden. En dan zal er grote blijdschap in het hart zijn. En dan zullen we God loven en danken. En zo komt een drie-enig God aan zijn eer. Amen. Laten we danken en bidden. Genadig en barmhartig Heer in de hemel, mogen u hartelijk danken voor deze kerkdienst, voor alles wat we daarin uit uw hand ontvingen, voor uw woord dat mocht worden gelezen en verkondigd, voor de psalmen die we mochten zingen, voor de gaven die we mochten geven voor u en voor uw dienst, en voor de gebeden waarin we u mochten zoeken. En Heere, dat doen we ook nu, om onze grote erkentelijkheid uit te spreken voor alles wat u gaf. We mochten opnieuw stilstaan bij uw hemelvaart, Heer Jezus, en bij wat erop gevolgd is. Wat een machtig wonder dat u ten hemel voer. Maar ook wat een wonder dat u daarna door bent gegaan met uw middelaarswerk, en we hebben er vanmorgen iets over gehoord. En nu bidden we u dat we daar allemaal in besloten mogen zijn. Dat u ook voor ons tussen zult treden bij de Vader. Dat u ook voor ons verzoening zult teweegbrengen. Een eeuwige verlossing. Dat u ook voor ons voorbidding doet. Die ook voor ons bidt. Ja, Heere, zend ook ons uw Heilige Geest. Opdat die Heilige Geest in ons leven zal doen wat nodig is. En geef inderdaad het uitzicht en het verlangen om naar u te mogen gaan, om hem te mogen volgen in wie we eigenlijk al in de hemel gezet zijn, zegt Paulus. Als we mogen weten, Heere, dat de Heer Jezus ook voor ons een plaats aan het bereiden is, wat een wonder. Wij die plaats al geheel hebben verzondigd en verspeeld. Maar uw kinderen mogen het weten, na de dood is het leven mij bereid. God zal mij dan opnemen in zijn heerlijkheid. Dan is het mijn hemelvaartsdag. En dan zijn de engelen daar ook bij betrokken, want dan zullen de engelen mijn ziel ophalen en bij de troon brengen en afleveren. Lieve Heere, geef dat deze dingen mogen worden verstaan. En werk zo door uw Heilige Geest ook in onze harten iets van die aanbidding. En van die grote dankbaarheid en van loven en danken. Heer, laat dat ook in ons leven de vrucht zijn van de hemelvaart van Christus. We mogen zo hartelijk danken voor wat u gaf vanmorgen. Wilt u al het zondige, verkeerde, tekort, wilt u dat genadig vergeven? Wilt u bij ons zijn, Heer, als we deze plaats gaan verlaten? Wilt u ook verder deze zondag voor ons zorgen? Ook als we wellicht in de tuin zullen genieten ook van het mooie weer, laten we vooral mogen genieten van wat u in Christus geeft. En laten we ook zo mee het mogen toeleven naar de avonddienst en laten we onze plaats dan weer in mogen nemen onder uw woord, om ook dan weer met elkaar te gaan luisteren wat u dan tegen ons wil zeggen. Neem ons zo allemaal voor uw rekening, jong en oud, voor de tijden, voor de eeuwigheid. Laten we de dingen zoeken inderdaad die boven zijn. Laten we de dingen van de eeuwigheid niet verwaarlozen. Heere, u biedt uw genade aan. Uw Zoon is ons vanmorgen aangereikt. Dat we op die grote zaligheid dan acht zullen geven. Dat dierbare bloed niet zullen vertreden. Maar dat we erachter mogen schuilen voor de tijd en voor de eeuwigheid. Want dan zijn we geborgen. Zo danken we u voor wat u gaf. En we bidden u om uw zegen. Verhoor ons om Jezus wil. Amen. Gemeente, laten we ten slotte zingen op Psalm 32, het zesde vers. Geliefde gemeente, verhef uw harten tot God en ontvang zijn zegen. De genade van onze Heer Jezus Christus en de liefde van God de Vader en de gemeenschap van de Heilige Geest zij met u allen. Amen.